Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 63 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras, zo snel wij het morgenlicht ontvangen. En ook het vierde vers, wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, en dan komt het dat de vijand erop afkomt, en dan toch mij vaardig zijt ter hulp geweest. Al een voorloopgemeente op Psalm 3, die ook centraal zal staan in de preek van deze morgen, Psalm 3. En ook Psalm 63 zingt daarvan, vers 1 en vers 4. Gemeente, wij luisteren deze morgen samen naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heere Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 143 en daarvan het 8e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Ik betrouw op u in mijn ellende, ellend. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 143 en daarvan het 8e vers. Maar luister nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere in de hemel, u die de getrouwe bent, u die de almachtige bent, u die de schepper van de hemel en de aarde bent, tot u mogen wij ook deze morgen komen, als uw gemeente, samen vergaderd voor uw heilig aangezicht. Of zoals de apostel Paulus het mag zeggen, heiligen en geliefden. Heren, dat kan nooit vanuit onszelf, want we hebben het zojuist gelezen, uw wet. En we werden voor de spiegel van uw heilige wet gesteld. Allemaal, jong en oud, wie we ook zijn, of we nu kerkganger zijn of predikant, allemaal voor die spiegel van uw wet. En dan moeten we het u belijden, o God, als u zou doen naar onze ongerechtigheden, o dan moest u ons voor eeuwig wegdoen. En Heere, dan belijden wij u ook deze morgen, wie we zijn voor uw heilig aangezicht, onze schuld. Want wij kunnen uw wet niet houden. Wij zijn mensen die bij u vandaan gelopen zijn. Wij zijn mensen die de dood waardig zijn, niets verdiend. En toch mogen wij hier zitten, o God van alle genade. En wij bidden, o Heer, geef ons allemaal een diep besef van uw grootheid en heiligheid. Want daarin wordt u verheerlijkt, Heere, dat uw naam groot gemaakt wordt. Maar dan geef ons ook een diep besef van wie we zelf zijn, zondig en onrein. En die twee bij elkaar doen ons uitdrijven naar uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die het volbracht heeft, die de prijs betaald heeft. Heere, wilt u het doen voor het eerst of opnieuw, als wij uw woord zullen openen? Wilt u dan zelf tot ons spreken als we hier misschien zitten in diepe moedeloosheid, in pijn, misschien eenzaam, juist ook door mensen verlaten, misschien wel in de steek gelaten gevoeld, maar niet bij u verlaten. O God van alle genade, mogen we daarop zien wat u doet en wie u bent. Heere, mogen we het dan toch met uw kind en knecht David uitroepen: ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Heere, wilt u zo spreken, voor het eerst of opnieuw, misschien juist ook ontdekkend, wie we zijn voor uw aangezicht, door onze eigen schuld in zonde en ongerechtigheid gekomen en daardoor mensen zich van ons afgekeerd? Maar dat we ook tegelijkertijd mogen ervaren uw vergevende liefde die er ligt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U kent ons hart voor hart, mens voor mens, ziel voor ziel. En Heere, dan mogen we het van u vragen. Geef ons allemaal uw rijke zegen. Heere, dan bidden we ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ze ook thuis in de woonkamers uw genade schenken, misschien als we ziek zijn, maar ook als we ouder geworden zijn en niet meer op kunnen gaan zoals gisteren en eergisteren. Wilt u ons dan, Heere, ook aangorden met kracht van omhoog? En Heere, dan bidden we, wilt u allen die een taak hebben in deze dienst uw zegen geven, de koster, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de techniek, de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En Heer, ook de mensen die, als we de gaven inzamelen, mag het tot uw eer zijn. En geef ook ons uw woord te verkondigen. En breng het helder voor de geest, Heer, wat u ook gegeven hebt om in de afgelopen week te overdenken. En mag het zijn tot de eer en de glorie van uw heilige naam. Heer, zo vragen wij het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen allereerst in 2 Samuel 15. vers 14 tot 18. Dat is een klein stukje eigenlijk die de aanleiding vormt voor Psalm 3, die we met de hulp van de Heere hopen te overdenken. En we lezen met elkaar 2 Samuel 15 vanaf vers 14 tot en met 18. En vervolgens bladeren we nou door dan naar het psalmboek, psalm 3 in zijn geheel, vers 1 tot 9. Dus allereerst 2 Samuel 15, vers 14 tot en met 18. Ook al gaat dit gedeelte nog veel verder. Maar even de aanleiding. David vlucht voor Absalom, staat er in mijn Bijbel boven. 2 Samuel 15, vanaf vers 14. Zo zeide David tot al zijn knechten die met hem te Jeruzalem waren, maakt u op en laat ons vlieden, want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haaste en ons achterhalen en een kwaad over ons drijven en deze stad slaan met de scherpte des zwaards. Toen zeiden de knechten des konings tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning verkiezen zal, ziet, hier zijn uw knechten. En de koning ging uit met zijn ganse huis te voet, doch de koning liet 10 bijvrouwen bijwijven om het huis te bewaren. En als nu de koning met al het volk te voet was uitgegaan, zo bleven zij staan in een verre plaats. En al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen, ook al de Kreti en al de Pleti, en al de Getieten, 600 man, die van Gat te voet gekomen waren, gingen voor des konings aangezicht heen. Tot zover de lezing uit 2 Samuel 15. En we zullen ook daarin zien hoe David een bittere strijd voert. Juist ook zijn eigen zoon die hem naar het leven staat. Psalm 3. Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartij dus vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor 10.000 des volks die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heren. Uw zegen is over uw volk. Sela. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Bijbel, Gods woord voor deze morgen. En we willen met de hulp van de Heren stil gaan staan bij die hele psalm. Bij psalm 3, je ontkomt daar eigenlijk niet aan als we zien de strijd die David te voeren heeft en tegelijkertijd het vaste vertrouwen. En dat straalt uit deze psalm, psalm 3. En daarom als kernvers nog een keer vers 6. Dan zegt David te midden van de strijd van zijn leven, ik lag neder en sliep en ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Jongens en meisjes, als jullie hele verdrietige dingen meemaken in je leven, zou je dan makkelijk kunnen slapen? En misschien, en de Heere verhoede het, dat je zelfs geplaagd of gepest wordt, zou je dan kunnen slapen 's nachts? Dat is moeilijk, hè? En toch leert David, doordat de Heere bij hem is, dat hij toch kan zeggen, ja, ik kan toch slapen, want de Heere ondersteunde mij. En daarom heb ik boven de preek van vanmorgen gezet dit. Ik ontwaakte zacht, want de Heere gaf mij kracht. Ik ontwaakte zacht, En we zullen horen hoeveel strijd David te voeren had. Want de Heere gaf mij kracht. Zul je het onthouden? Ik hoop er in de preek ook nog wel op terug te komen. We gaan eerst gemeente samen zingen en wij doen dat met de woorden van Psalm 3. En we zingen samen vers 2 en vers 3 van deze psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En dan ook de bekende psalm, ook vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. En je ziet ook in deze psalm, bij David gaat de strijd ook weer verder. Dat is eigenlijk vers 4, hè. Sta op, verlos mij Heer. Maar we zingen nu psalm 3 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Dan heb ik nog de afkondigingen voor uw gemeente. Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. De kopij voor in de kerkbode, alsjeblieft uiterlijk aanstaande zaterdag 8 november inleveren. In verband met hervormingsdag afgelopen vrijdag 31 oktober zingen we na de zegen de eerste twee coupletten van het Lutherlied. Dan de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collecte is voor het ziekenpastoraat in het UMC te Utrecht. Alle gaven van harte aanbevolen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 3 en daarvan vers 2 en 3. gemeente, jongens en meisjes, jij alleen tegenover zoveel anderen. Dat is erg. Zou je dan nog wel je gebedje op kunnen zeggen? De organist speelde het net, hè? Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, hou getrouwde wacht over mij. Kun je dat dan nog zomaar vragen? Als je weet, ja, morgen moet ik weer naar school. En dan ontmoet ik weer de jongens of de meisjes en die moeten niks van mij hebben. Jij alleen tegenover zoveel anderen. Wat is dat verschrikkelijk, toch? Dat is erg. Dan voel je je ontzettend eenzaam. Gemeente, dat kan ook als je ouder geworden bent, hè? Dat je ontzettend eenzaam voelt. Soms te midden van heel veel mensen. En daarom, ik moest hierbij denken, ook bij de voorbereiding van de preek over dat boek, wat koningin Wilhelmina wel eens geschreven heeft, hè, met als titel, Eenzaam, maar niet alleen. Ik denk dat ze daar twee dingen bedoelt. Ik heb dat boek gelezen. Aan de ene kant zegt zij, ik was eenzaam te midden van heel veel mensen. Mensen die van alles van mij vonden en van mij wilden. En ten diepste was ik heel eenzaam. Dat ook. En toch geloof ik dat ze dieper bedoelde. Ik was wel eenzaam. Maar ik was niet alleen. En dat ze eigenlijk met David mocht zeggen, maar de Heere was aan mijn zijde. En dan is het goed. Dan kun je zelfs in je eenzaamheid toch niet alleen zijn. Beide. Als we Psalm 3 opgeslagen hebben, gemeente, dan lezen wij iets van die verschrikkelijke eenzaamheid. Eenzaam te midden van mensen. En deze psalm, wij weten heel goed de oorzaak waarom de eenzaamheid van David zo heftig was. Als je dat leest, een één klein zinnetje. Een psalm van David als hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Stel je voor dat je op de vlucht moet voor je eigen zoon. Dat is hier aan de hand. Wat doet hij dan, David? Direct daarna begint hij zijn nood aan de Heere te klagen. Dat is ook het beste wat je doen kan. Heere, wat zegt hij dan? Hoe zijn mijn tegenstanders, tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Hij legt gelijk het op de plek waar het wezen moet. De ellende. En daarbij voelt hij zich zo verschrikkelijk eenzaam. En toch zal in deze psalm heel duidelijk blijken dat hij het ook echt in dat vertrouwen over mag geven aan de Heere. Hij mag het bidden. Ik ontwaakte zacht, want de Heere gaf mij kracht. We gaan eerst nog even terug naar die aanleiding van Psalm 3, gemeente. Daarom dat stukje uit 2 Samuel, waar we eigenlijk alleen maar het eerste stuk gelezen hebben. Er is al heel wat gebeurd in het leven van David. Eigenlijk moeten we dan terug naar voor 2 Samuel 15. En dan zien we hoe er een rode draad, er lopen als het ware twee rode draden door het leven van David. Dat is aan de ene kant, nou dat is geen rode draad. Dat is een pikzwarte draad. De pikzwarte draad van de zonde loopt er door Davids leven. Afschuwelijk. Hij heeft de moord op zijn geweten. Hij is in overspel gevallen. Hij vol leugen en bedrog. En de jongens en meisjes die weten het. Toen kwam daar de boodschap van de profeet Nathan. David, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dus David, de midden, juist door al zijn zonde en ellende, wist, ik ga veel ellende tegemoet. Dus blijkbaar zit er een verband, en dat is heel duidelijk in het leven van David, tussen datgene wat je doet, ook aan zonde, en de zonde aan de hand houdt, en de gevolgen die je daarvan hebt in je latere leven. Dat moeten we denk ik ook wel eerlijk benoemen. Als wij over troost spreken uit deze psalm, en gemeente, er komt machtig veel troost uit deze psalm, dan is dat ook wel het punt hier bij David. Blijkbaar heeft zijn zondige leven dus alles te maken met de nood waarin hij zich bevindt. Absalom, die zich, je eigen zoon, die zich tegen je opzet. Maar ik zei het, er lopen twee draden door Davids leven. Die pikzwarte draad, maar daartussen loopt die heerlijke rode draad van Gods genade en opzoekende zondaarsliefde. En ik hoop en bid, gemeente, dat wij allemaal, en ik zelf daarbij, die twee draden, dat we die twee draden mogen ontwaren. Die eerste draad geldt voor ons allemaal. Maar dat we ook die tweede draad mogen oppakken. En mogen weten, Heer, het is uw genade waaruit we leven. Te midden van de moeilijke omstandigheden. Want wat gebeurt er? Datgene wat de profeet Nathan heeft verteld, dat gebeurt. Het is waar geworden. Het leek zo mooi. Absalom. Een knappe, talentvolle zoon. Maar verworden door ijdelheid grijpt hij naar de troon. Dat is wat er gebeurt. En het lukt. En ik ga niet de hele geschiedenis na, maar het blijkt dat Absalom ook een buitengewoon slim iemand geweest is. Want hij werpt zich op als rechter. En hij probeert mensen voor zich in te winnen. En dan staat er, hij stal het hart van de mannen van Israël. Dat ervaart hij dan. En dan na verloop van 40 jaar, dan pleegt hij een staatsgreep. Met als gevolg dat zijn vader op de vlucht moet. Het is langzaam gegaan, hè? Moet je voorstellen, 40 jaar lang. Denk, hoe vaak hebben ze misschien met elkaar gecommuniceerd? 40 jaar lang. En dan moet David uiteindelijk op de vlucht. Met een handjevol van zijn trouwe mannen. De Kreti en de Pleti. Dat waren, je zou zeggen, de bodyguards van David. Om het even zo te zeggen. Zijn persoonlijke lijfwacht. En nog een groepje mannen daaromheen. 600 man. En de mensen, het volk, ze staren hun koning meewarend aan. Hij wordt zelfs vervloekt door Simei. Hij wordt hem met stenen achterna gegooid. Simei beschuldigt hem en zegt, dat komt omdat je Saul van de troon gestoten hebt. De gezalfde van de Heere. En daarom komt zijn straf. En Absalom, hij weet het volk achter zich te krijgen. Samen met die wijze Achitofel. En als David dat hoort, dan breekt zijn hart. Dan roept hij het uit. Heere, verwerp de raad van Achitofel. Want hij wist, het was een wijs man. Veel invloed en macht. Op wie David volledig dacht te vertrouwen. En voor David geldt, aan de kant gezet. Eerst zo bejubeld. En nu tijdens een staatsgreep ingeruild. Zo gaat dat met mensen. Wat kun je van een top van eer voor je gevoel storten in eeuwige verwoesting neer? Wat kun je in één keer ingeruild worden als de ander, als men denkt dat je van een ander beter wordt, ingeruild? Proef je de eenzaamheid van David? Je hebt zo je best gedaan voor dat volk. Wat krijg je? Stank voor dank. Nou ja, ik moet zo denken, u hebt natuurlijk al die commentaren ook wel gelezen. We hadden verkiezingen en we houden ons hart vast, gemeente, voor wat er op ons afkomt. Nu ineens D66 de grootste gelijkt geworden te zijn. Wat is er in één keer een ommezwaai gekomen? Ineens gaat de gure wind van D66 waaien. En wat zal het ons brengen? Niet veel goeds, dat geloof ik niet. Die zal niet rusten totdat alle christelijke waarden en normen uit onze samenleving worden afgepeld en weggedaan. En het volk, ze draaien zomaar mee. En voor hoe lang? Tot er weer een andere idool opkomt, een nieuwe held opstaat. Je ziet de lijnen, je ziet, in principe is dat de mens. We hollen achter mensen aan. En joh, kunnen we bij jou niks vinden, dan gaan we toch naar de ander. Niks nieuws onder de zon. En David. David was wel de gezalfde bij God vandaan. En daarom roept hij, Heere, hoe zijn mijn tegenstanders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Hij legt zijn klacht bij de Heere neer. In deze psalm moet je dat ook heel persoonlijk zien. Dat zijn mensen waar hij jarenlang mee opgetrokken heeft. Kijk, je kunt zeggen het volk, dan is dat nog best ver van je vandaan. Maar als je nou jarenlang met iemand optrekt en die zet je aan de kant, dat doet veel meer zeer. Dat is verschrikkelijk pijnlijk. Dat is hier aan de hand. Mensen die hij door en door vertrouwde, Achitofel vertrouwde die. Hij kende, hij wist wat er in Davids hoofd omging en David wist wat er in Achitofels hoofd omging. En ineens ben je ingeruild. En het boeit ze niet meer dat je jarenlang hun koning was. Goede betrekkingen. Het lijkt zo betrekkelijk. Dat is hier. En daar zit zo'n les in voor ons, gemeente. Zullen we de psalm ook eens tegen de omgang met elkaar houden? Mensen met wie je jarenlang optrekt, in liefde verbonden. Mensen waarvan je denkt dat ze je lief hadden. Die kunnen je juist ontzettend veel pijn doen. Wat kun je je verlaten voelen? Dat zegt twee dingen. Dat zien we in deze geschiedenis. Dat is allereerst, voordat wij daarover een oordeel vellen naar anderen, dat is misschien wel heel om duidelijk te stellen, moeten we altijd wel eerst naar onszelf kijken, maar is onze handel en wandel niet de oorzaak geweest dat anderen zich van ons afgekeerd hebben? Want dat zien we eigenlijk hier ook bij David. Hij was in zonde gevallen, dat was die zwarte draad die door Davids leven liep. Dat moeten we altijd eerlijk bezien. En dan vervolgens, ja, inderdaad. Wat een opdracht om elkaar lief te hebben. Om elkaar ook niet zomaar te laten vallen, zeker waar. Het lijkt erop hier of het volk heel pragmatisch kiest. Ze denken simpelweg bij Absalom meer voor elkaar te krijgen. Dat is het. Hup, ze ruilen David in. Want ja, Absalom was zo'n geweldige kerel, hij zag er nog eens mooi uit ook. En hij was zo vriendelijk. En als je dan een rechtsgeschil had, nou je kreeg al van Absalom, kreeg je altijd gelijk. Nou, wat wil je nog meer? Prima. Maar hoeveel pijn moet er voor David ingezeten hebben voor wat hij dan zegt in vers 3? Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. En dan staat het woordje Sela achter. Dan weten we wat dat betekent. Rust. Adempauze. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Nu rust. Nadenken. David, jij hoort dat dus van anderen, hè? Die zeggen tegen jou dat God je niet meer aanziet, hè? En dan moet je zelf naar binnen kijken. En dan moet je ze nog gelijk geven ook. Moet je eens kijken wat je gedaan hebt met je gedrag. Moet je, en ik denk dat alle vroegere zonden bij David voor zijn hoofd kwamen. Het wordt zomaar in herinnering gebracht, want de mensen wijzen naar je. Hij heeft geen heil bij God. En als de mensen die je lief hadden, als die dat zelfs van je zeggen, die je vertrouwde, hè, als die mensen dat tegen je zeggen, nou dan moet het toch wel waar zijn. Oh, wat een aanval van de vorst der duisternis. Weet je wat er letterlijk staat hier in de grondtekst? Dat mensen zeggen over David. Daar zit het woordje Yeshua in. Hij heeft geen Yeshua bij God. Heil, verlossing. David heeft geen Yeshua, geen verlosser, geen Jezus, de afgeleide van Jozua. Kan het nog erger? Kan het nog dieper? Zit je hier vanmorgen met je ziel onder de arm? En je snapt Gods weg niet in je leven. Vertrouwen is geschaad. En mensen keren je van je af en zeggen, hij of zij heeft geen heil bij God. En je voelt het van binnen. Nou, sterker nog, je voelt eigenlijk niks. En daarom is je geloof lijkt weg. Je moet ze alleen maar gelijk geven. Inderdaad. Ik heb geen Yeshua, ik heb geen verlosser. En zo top je maar verder in het donker over deze aarde. En raak je steeds verder in het donker. Als je er zo in zit vanmorgen, dan ben je precies op de plek waar Gods grote tegenstander je hebben wil, gemeente. Precies daar. Dan zak je weg in de poel van moedeloosheid. En ga je het zelf nog geloven. Ik heb geen Yeshua bij God. Maar weet je wat je dan vergeet? Dat is het allerbelangrijkste. Dan vergeet je te doen wat David te midden van die diepte en ellende wel doet. Hoor maar, want in die pijn en in die nood gaat hij roepen, vers 4. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Maar u, zou je zeggen, doch gij, dat is een ouderwetse uitdrukking. Maar u, dat zegt David hier, bij alle strijd, bij alle tegenstand. Maar u, Heere. Kort en krachtig klinkt het, daar zit eigenlijk alles in, zijn hele nood. Het is een zucht naar de levende God, die altijd trouw is. Waar mensen ontrouw zijn, blijft hij de getrouwe. En dan gebruikt David een militaire term daarvoor, voor zijn aanspraak. Gij zijt voor mij een schild, zegt hij. Als dan de pijlen vliegen op je af. Een schild. Mooi hoe hier in het Hebreeuwse woord schild eigenlijk iets zit van je wordt rondom beschermd. Daar zit zelfs iets in zoals schubben van een krokodil, weet je wel, van die lagen, van die platen. Kijk, en dat weten onze jongens en meisjes, je kunt een krokodil, nou die wil je trouwens natuurlijk niet de liefst van de heel dichtbij hebben, tenminste, dan moet er een groot hek voor zitten. Maar stel je nou voor dat er een krokodil op je afkomt en jij gaat met je pijl en boog schieten. Pam! Wat denk je, zou er wat met die krokodil gebeuren of niet? Wat denken jullie? Nee, ik zie sommigen nee knikken. Natuurlijk niet, er gebeurt helemaal niks mee. Want dat beest heeft zulke sterke platen, daar gebeurt niks mee. Nou, eigenlijk zegt David, Heere, u bent voor mij een schild. Zoals ik bepakt ben door die krokodil, helemaal. Al die pijlen kunnen op me afvliegen, maar ze ketsen er toch op af. Dat is bijzonder. David, je had het zo moeilijk. David, alle mensen zijn bij je weggegaan. En toch mag David zo roepen tot God. De pijlen vliegen van links en van rechts. En de panzerplaten beschermen hem helemaal. Maar u, Heere, gij zijt ook mijn eer. Gij heft mijn hoofd omhoog. David, dat is pas geloofsvertrouwen. Wat je hier aan de dag mag leggen, dat is wat de Heere je ingeeft. Je weet dat God het voor je op gaat nemen. Ik vind het zo mooi als u die geschiedenis, en als u de tijd hebt, moet u dat vandaag maar eens rustig nog verder lezen in 2 Samuel 15. Dan wordt eerst de ark meegenomen. De ark wordt dan uit Jeruzalem en dan uiteindelijk wordt besloten, nee, die ark moet weer terug naar Jeruzalem. En dan vind ik het zo mooi. Daarin zie je dat David dus dat niet zomaar een praatje was, maar dat hij het in de praktijk mocht brengen. Maar dan zegt hij, dat wat de Heere doet, dat zal goed zijn. En dan mag hij later zelfs pleiten op die ark die in Jeruzalem staat. Dus dan worden de priesters gaan zelfs mee. En die worden als gezanten van David ook bij die ark gezet. En zo mag David weten, wat de Heere doet is goed. Want hij neemt het voor mij op. Daar waar mensen bij me vandaan zijn. Hij neemt het voor mij op. Je kunt er nog niks van zien. Maar hij geeft zich over in de hand van God. Gemeente, mag u het doen. Mag u het doen door Gods genade. Misschien mag ik een klein uitstapje maken vanmorgen. Ik sprak eens een ex-gevangene. Die man, jongens en meiden, die had vastgezeten door drugshandel. Waarom? Hij wilde alleen maar meer verdienen. Hij kwam in de macht van geld. En hij werd gepakt in de haven van Rotterdam. Het was ook in Goudzaad dat we hem spraken. Hij was daar in de gevangenis gekomen en hij werd daar opgezocht door de Stichting Gevangenzorg. En daar in die gevangenis heeft hij de Heere mogen vinden. Door het eenvoudige werk wat daar gedaan werd, omdat de Bijbel openging. Zijn naam heet Terio. En nu kent hij dus nog maar één verlangen, en dat is God dienen. En hij maakte dat heel praktisch, hoe hij vertelde wat nou die vreugde van God inhoudt om de Heere nou met vreugde te dienen. Want hij zegt dat is het doel waar God dan vreugde in vindt. En hij vertelde dat hij was net vrijgelaten, ik geloof dat hij 4 jaar gezeten had. Toen was hij net vrijgelaten en ik weet niet of u dat weet, maar je wordt met bijna niks word je vrijgelaten en dan moet je het maar weer zien te redden in de maatschappij. Dat is best heel heftig en confronterend. Maar hij zegt, ja, ik had een klein beetje, ik had een klein onderkomertje, maar dat was gewoon een eenkamer appartementje, had hij. En ja, daar zag hij mensen die geen onderdak hadden. En die nodigden die bij hem binnen, die hebben die nacht geslapen. Maar ja, de volgende dag konden ze niet nog een nacht bij hem slapen, want het was al zo klein. Toen had hij nog 50 euro. En hij zegt, ik heb die 50 euro, heb ik op Marktplaats gekeken. En daar vond ik een tent voor 50 euro. En hij zegt, ik heb die tent voor ze gekocht. En toen heb ik die tent aan hun gegeven, zodat ze niet in het donker en niet buiten hoefden te slapen. Maar in ieder geval nog in een tent konden slapen. En hij zei het met tranen in zijn ogen. Hij zegt, ik heb zo de dankbaarheid gezien van deze mensen. Ik gaf ze maar gewoon een tent. Het was alsof ze een huis kregen, zegt hij, van 3 verdiepingen. En toen zei hij dit, niet alleen die mensen waren blij, maar ik was ook blij en de Heere was ook blij. Heel eenvoudig zei hij het. En hij riep ons ertoe op toen hij dat vertelde, om daarvoor te leven, dat God blij van je wordt. Ja, dat is natuurlijk heel eenvoudig gezegd, maar dat is het wel. Niet alleen om zelf blij te zijn, maar dat God vreugde vindt daarin. Dat is namelijk God verheerlijken. Daar gaat het om in ons leven. Wat er ook gebeurt, hoeveel tegenslag en nood er ook in je leven is, dat God verheerlijkt wordt, dat God daar vreugde in vindt, die jouw hoofd opheft. En dat schittert hier namelijk door Davids gebed heen, gemeente. Iemand die door mensen meewarig wordt aangekeken, inderdaad. Hij heeft geen Yeshua bij God, geen verlosser bij God. Door mensen afgeschreven. Net zoals die ex-gevangene. Maar niet door God. Doch gij. Maar u, Heren. Zullen we elkaar zo meenemen? Om zo tot hem te roepen. En nu we horen dat zijn gebed. En hij hoort vanmorgen ook dat gebed. Hoor maar, want David weet het zeker. Hij zegt met mijn stem, ik riep met mijn stem tot de Heere. En hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Het was zijn stem tegenover de stem van die vele mensen, die vijanden. Maar nu gaat zijn stem naar de Heere toe. En zijn stem stijgt boven alles uit. Gemeente, vanmiddag hopen we iets te mogen zeggen vanuit de Heidelbergse Catechismus, dat de Heere daar zit aan de rechterhand van God. Zullen we erbij zijn trouwens vanmiddag? Om zo ook dat te horen. Zo is het bij David. Zo zeker als hij tot de Heere bidt, zo stijgt zijn gebed op tot God die daar zit. Hij hoorde mij vanaf zijn heilige berg. En dan komt dat eigenlijk weer vanaf die tabernakeldienst in Jeruzalem. Dat bedoelt David hier. Hij heeft zichzelf die ark weer teruggestuurd. Dat is namelijk het verbondsteken dat God in het midden is, daar in Jeruzalem. Hij verhoorde mij van zijn heilige berg. Daar vandaan zou God hem horen. En hier grijpt David dus terug op de daden van het verleden. En zoals God in het verleden handelde, zal hij dat ook in het heden doen. Dat is vertrouwen. We hebben het al eens vaker tegen elkaar gezegd op bezoek ook, hè. Gemeente, soms moet je terugkijken in je leven om daar de trouw van God te ontdekken. David doet het hier ook, krachtig. En dan komen we bij onze tekst. En als ik onze tekst lees, gemeente, dan kwam bij mij het beeld boven van mijn kinderen toen ze heel klein waren. Zo'n klein kindje, zo onschuldig. En die liggen soms zo heerlijk uitgestrekt te slapen, weet je wel. Handjes helemaal slap. En dan kom je bij ze En dat vertedert. Dan zie je kinderen eigenlijk in volle overgave liggen slapen. De meeste ouders herkennen dat wel, denk ik. En iets van die volle overgave zien we hier terug. Een totale overgave aan de slaap. Ik denk wel eens, hoe meer zorg ook een kind krijgt, hoe onbevangener het gaat slapen. Ik weet niet of u het nog doet als volwassene om zo te gaan slapen. Ik er niet. Dan kruipen we misschien wel meer in elkaar. Dat dat onze fijnere slaaphouding geworden is. Dat zegt dus iets over ons, hè? Zelfs onze slaaphouding. Wat zegt David? Zo mooi. Ik lag neder en ik sliep en ik ontwaakte. Want de Heere ondersteunde mij. Dat is geloofsvertrouwen, gemeente, dat God verheerlijkt. Helemaal. Volkomen overgave. Zoals dat kindje wat volledig in overgave op zijn bed ligt. Wat is dat heerlijk wakker worden, toch? In die wetenschap. Ik ontwaakte zacht. Want de Heere gaf mij kracht. Er is wel een beetje discussie over de werkwoorden zoals ze hier staan. Moet je deze nu allemaal in de verleden tijd plaatsen, zoals de Statenvertaling gedaan heeft en ook de herziende Statenvertaling? Modernere vertalingen die zetten dat in de tegenwoordige tijd. Dan krijg je een iets ander beeld. Dan staat er, ik lig neer en ik slaap. Ik ontwaak, want de Heere ondersteunt mij. Dan is het alsof het nu is. Ik denk wel, als je gewoon kijkt naar ook gewoon de taalstructuur zoals het gezet is, denk ik dat je hier die verleden tijd moet laten staan. Zeker. David mag het gewoon weten. Ondanks die geweldige aanvallen. Hij mag rustig zich overgeven. Ik sliep en ik ontwaakte. Op andere plaatsen lees je van doorwaakte nachten in de Bijbel. Dat gaat de mens ook niet voorbij. Maar hier mag David rustig gaan slapen. Vol geloofsvertrouwen. En hij wordt als het ware wakker. En hij kijkt terug. Ja, heel menselijk misschien. Oh, ik heb heerlijk geslapen. Tjo, de Heer heeft me boven alles uitgetild. Want de Heer ondersteunde mij. En zo kan David met vast vertrouwen de dag van morgen tegemoet zien. Nou, daar zijn we dan vanmorgen, gemeente. Heeft u goed geslapen? Hoe was het? Of wat hebt u meegenomen de kerk in? Misschien moeten we dan vragen, hoe staat het met uw geloofsvertrouwen op dit moment? We hoorden de context bij David, hè? Eigen mensen die hem verlaten, waarvan hij dacht dat ze hem lief hadden. Maar het kan voor ieder van ons weer anders zijn. Vijanden van binnen en van buiten. Soms tienduizenden. Zoveel zorgen. Zoveel zonden. En daarom heel concreet die vraag voor u en voor jou. Heb jij Yeshua, Jezus, bij God? Nee, het gaat er vanmorgen niet om wat mensen van je zeggen. Voor niemand van ons. Maar het gaat erom wat God van je zegt. En wat er in je hart leeft. Want alleen als je werkelijk heil bij God hebt, kun je rustig slapen. Anders niet. Jongens en meiden, hoe staat het met je geloofsvertrouwen? Of denk je dat is iets voor later? Als ik ouder word, ga ik daar meer over nadenken. Nu even lekker genieten. Ja? Komt er wel een later? Of haalt God je misschien vandaag al thuis? Wat? Haalt hij je dan wel thuis? Of heb jij je over, of geef je je over aan de zonde? Dan weet je het. Dan is het eeuwig oordeel dat je wacht. Zo scherp is het. Dan kun je het niet doen hoor, met je gedoopte voorhoofd. Want dan is het datgene dat God je komt halen en je voor zijn rechterstoel komt. Dat is de ernst. Dan kun je niet rustig slapen met een zondig leven. Met onbeleden zonde. met als jij geen Yeshua Jezus bij God hebt. Snap je? Dat kan niet. De Heere vraagt van jou, juist omdat je gedoopt bent, een leven met hem, tot eer en glorie van hem. Dan heb je werkelijk heil bij hem. Hoe staat het ermee? Ik moet weer denken aan die ex-gevangene Terio. Hij had alles. Hij had een eigen bedrijf. Maar hij had ook een vrouw. En toen later werd het meerdere vrouwen. En hij vertelde, hij zegt, steeds meer werd ik in die klem gebracht. Want ja, de ene liep op een scheiding uit en de ander. En dat is vaak als de mens alleen maar met meer en geld meer bezig is. Verliest men elkaar vaak uit het oog. En dat was hier. En hij zegt, wat was het kenmerk van al die vrouwen? Ik moest meer geld hebben. Om meer indruk te kunnen maken. En zo kwam hij in de hele drugswereld terecht. En ging hij steeds verder het pad van de zonde op. Totdat hij gepakt werd. Dat. Hij raakte alles kwijt. Ook alle mensen om hem heen. Om daar in de gevangenis, op het diepste, alles te vinden. Dat is soms ook het wonderlijke wat de Heere doet. En weet je wat nou zo mooi is? Dat hij ook vertelde, hij zei, maar ik had toch een moeder die voor mij baat. Want wat is het nou, als je nou alles hebt. En toch, zonder God te zijn. En misschien zijn er hier sommigen onder ons. Dat je heel goed weet wat zorgen is. Wat pijn is. Wat andere mensen je hebben aangedaan aan diep lijden. En er zijn er ook die misschien zonder zorg oud worden, maar die zijn er niet veel. Wat heb je nodig? Weet je, je hebt nodig dat je met David mag zeggen, ik ontwaakte zacht, want de Heere gaf mij kracht. Ik zei het, hè? Eerst die zwarte draad, eerst naar jezelf. Heere, wie ben ik geweest voor uw heilig aangezicht? Verdien ik het wel dat anderen ook zo naar mij omkijken? Of moet ik nog iets opruimen? Moet mijn zonde beleden worden en gelaten worden? Want hoe krijg je dat nou? Hoe krijg je nou verlossing? Hoe krijg je nou werkelijk die vrijheid, die Yeshua, die verlosser? Dat is alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Bij David, hij mocht in de toekomst kijken, hij zou uit hem geboren worden. Maar hij is het die vanmorgen ook ons zijn liefde aanbiedt. Die je werkelijk rust kan geven. Want alleen, gemeente, laat het helder zijn. Christus sluit de hemel open. Voor wie in het evangelie woord, in de prediking gehoord, met geheel hun hart geloven, dat God al hun schuld vergeeft. Omdat zijn zoon geleden heeft. Maar het hemelrijk wordt toegesloten voor wie zich niet echt bekeert. En zich afkeert van die leer en blijft weigeren te geloven. Op hen rust de toorn van God. Eeuwig oordeel is hun lot. Hoort u het? Maar wie werkelijk zich bekeert, op hem of haar rust de toorn van God niet meer. Dan mag je met deze psalm van koning David, die vol zonde zat, een zwarte draad, mag je toch met deze psalm van koning David wakker worden. Want dan leef je in die wetenschap, hij zorgt. Dan mag je het zingen, de Heere ondersteunde mij. Kom gemeente, kennen wij iets van dat vertrouwen van David? Of zijn we weer bezig om aan onze rondjes om onszelf te maken? Draaien. Rondjes waarin we het proberen zelf op te lossen. Waarbij we in oplossingen denken. Ik ga dit doen of dat. Of misschien wel in de andere kamer. De mensen moeten dit aan mij doen. Dat valt mij op. Dat David dat helemaal niet doet. Die verwacht niks van de mensen. Die zegt helemaal niet van, Heere, laat die mensen zus of laat ze dat doen. Nee, hij zegt het alleen tegen de Heere hier. Heere, sta op, verlos mij. En dan, wat doet hij dan? Want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen en de tanden van de goddeloos hebt gij verbroken. Dat is niet zijn werk, maar dat is Gods werk. God staat in voor zijn eigen werk. Dat is het. Dan kun je het werkelijk in overgave aan de Heere overlaten. Maar ook persoonlijk, als de zonde je aanklaagt of als je zelfs weer in zonde gevallen bent. Want gemeente, laten we eerlijk zijn, het is zo vaak weer je eigen schuld als je de moed verliest. Dat je weer afdwaalt bij de Heere vandaan en zijn woord. Dan krijgen de binnenpraters en de buitenpraters weer de overhand. Ha, hij heeft geen Yeshua, geen heil bij God. Nee toch, zover ga je toch niet? Daar geef je toch geen ruimte voor? Mag je zo door Gods genade tot hem gaan. Als het juist, als het verloren ligt van jouw kant. En dat is nou het wonder. Als jij nou tot die conclusie moet komen, Heere, het kan niet meer. Ik kan het niet meer. Ik kan er ook niks aan doen. Dan voel je, en dat is nou het wonder van genade, dat je met lege handen staat. Heere, hier ben ik. Ik heb niks en ik kan niks. Dan zorgt God er zelf voor. En dan breekt gemeente de zon door. Dat is Gods genade. Wij hebben hier op aarde een strijd te voeren. Een geestelijke strijd. En ik ben ervan overtuigd. En als we nu de gemeente wat meer leren kennen. Kennen we elkaar, dan weten wij ook. Voor de een is dat verbonden met een lichamelijke strijd. Voor de ander is het verbonden met een psychische strijd. Het is allemaal strijd. Soms liggen er daadwerkelijke zonden in ons leven daaraan ten grondslag van de strijd die wij te voeren hebben. En wij bemerken dat het leven zo kwetsbaar is. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Soms zo heftig dat we niet meer weten waar we het zoeken moeten. Juist ook door wat je zelf bewerkstelligd hebt. En toch zeg ik het u. En ik preek net zo hard tegen mezelf. Ik ontwaakte zacht. Want God gaf mij kracht. Gemeente, dat is het geheim van geloofsvertrouwen. Die vaste rots. Die grond onder mijn bestaan. En daarin wordt nu de Heere verheerlijkt. Moede kom ik, armen naakt. Tot die God die zalig maakt. Dat is zo heerlijk om dan te kunnen zeggen met David. En de Heere ondersteunde mij. Je zou het zelfs mogen vertalen met dit. God legde, de Heere legde zijn hand op mij. Dat is mooi. Ik zie weer dat kind liggen. En dan zie ik hem vol overgave bij vader liggen. En vader ziet dat kind in liefde. En hij legt de hand op zijn kind. Vol ontferming. Dat is het beeld. David mocht het weten. Door Gods genade. Hij legt zijn hand op mij. Vader. En vader kijkt naar zijn kind. Zo vol liefde, gemeente. Zo vol liefde. En dat kind heeft het niet verdiend. En toch, en in gedachten zie ik dan weer die vader en die zoon als van verre, met beide handen uitgestrekt. En daar zie ik dat kind, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan hebben we alles gemeen. Dan vloeit namelijk de liefde van vader over in ons hart. En dan blijft het alleen maar hem over. Dan is het vol. Vol van genade, vol van liefde, vol van heerlijkheid. Dat is de kern van Psalm 3. Dat is werkelijk wakker worden bij hem. Dan ga je steeds meer zien dat het die grote heilsaanbrenger Yeshua is. Jezus Christus en die gekruisigd. Het is alleen door zijn werk dat ik zo vol vertrouwen bemoedigd mag worden. De kracht van zijn liefde in mijn hart mag ervaren. En dan mag ik het zeggen, dwars door alle omstandigheden heen, dan vrees ik tienduizenden van het volk niet. Oh ja, de werkelijkheid van zorgen en van moeite blijft bestaan. Die nacht van strijd en zorg. En toch, ik sliep gerust vannacht. Want de Heere geeft mij kracht. In die nacht en aanvechting blijft mijn hoop op hem gevestigd staan, gemeente. Hij is die weg van lijden en sterven gegaan. En hij heeft mij verlossing bereid. En zo mag ik rusten. Hij zegt nu alsjeblieft niet vanmorgen, die zorg is mij te groot, mijn problemen zijn te zwaar, mijn zonden zijn te groot, mijn verleden is te diep. Zeg het niet. Mijn geloof is te klein, zeg het niet. Mijn wandel is te onzeker, zeg het niet. Nee, hij roept u vanmorgen. En roep het dan maar uit. Gij, Heere, zijt een schild voor mij. Vlucht naar hem, gemeente. Dat mogen we elkaar toeroepen. En kijk eens, je wrijft je ogen uit. De morgen is daar. De vogels fluiten. De zon die schijnt. Want ik ontwaakte zacht. Want de Heere gaf mij kracht. Krijgen we zo teerkost voor onderweg. Worden hier vanaf vanmorgen weer gevoed, zodat we ook de aardse woestijn weer in kunnen van dit leven. Te midden van alles wat er mis is. En dat zien we ook hier bij David. Helaas bleef het bij hem niet hetzelfde. Er kwam zomaar weer een donkere wolk voor de zon. Hè? Als hij dan zegt in vers 8, sta op, verlos mij, mijn God. Dan moet hij het ook weer bidden. Dan horen we weer roepen. Hier beneden, gemeente, blijft de strijd. Maar het is een overwonnen strijd, dat verkondig ik u in Jezus' naam. Het is een overwonnen strijd. De Satan, de kop van de Satan, is gebroken. Hij ligt nog wel een beetje te stuiptrekken op deze aarde, maar het is niet meer dan dat, gemeente. Hij slaat wild om zich heen. Hij kan rakenklappen uitdelen, oh ja. Maar wees niet bevreesd. We hebben een held aan onze zijde. Zijn naam is Yeshua, Jezus, verlosser. Het heil, of Yeshua, van de Heere, uw zegen, is over uw volk. Gemeente, daar eindigen we mee. Het is die zegen die ik door Gods genade straks weer op u mag leggen. Het is die zegen verdiend door het bloed van de Heere Jezus. En daarom hoeven we niet te wanhopen. Dan mogen we wakker worden en ik voel zijn hand van hem op mij. Dan ligt er nog een stukje van die weg voor ons. Dat zal voor de een heel anders zijn dan voor de ander. De een moet nog een hele weg gaan. De ander is misschien kort bij die verheerlijking als de Heere Jezus niet eerder terugkomt. Sommigen moeten nog bitter hard werken in de hete middagzon. Anderen in de avond. En toch bidden wij samen. Blijf bij mij, Heere. Want de avond is nabij. De dag verduistert, Heere. Blijf bij mij. Als andere hulp me ontbreekt en geluk me ontvliedt. Der hulpelozen hulp. Verlaat mij niet. Maar dan zingen we verder, hè. Geen vijand vrees ik, als gij bij mij zijt. Tranen en leed zijn zonder bitterheid. Waar is, o dood, uw schrik? Waar is uw eer? Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heere. O, houd hoog uw kruis voor uw verdonkerd oog. Licht in de schemer leidt mij naar omhoog. De morgendag. De schaduw gaat voorbij, in dood en leven, Heere, blijf mij nabij. De morgen is daar, een nieuwe dag, maar ik ontwaakte zacht. Want de Heere gaf mij kracht. Totdat die nieuwe dag aanbreekt. Dan zullen we hier eenmaal de slaap van de dood eens slapen. Als de Heere Jezus Christus niet eerder terugkomt. Maar dan wacht ons aan de overkant. De nieuwe dag. Een dag van zijn glorie. Een dag van zijn heerlijkheid. Een dag waarin ik hem mag zien die hier op aarde mijn verlosser was. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen van Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in de tijd. Psalm 4, vers 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere, wat is dat het wonder. Gij doet mij zeker wonen, Heere. Zelfs als we uit moeten roepen, schoon het onheil lijkt, voor mij geschapen. Als we hier zitten en niet verder komen dan die zin, dan mogen we toch vanmorgen in uw huis zijn. En dan mochten we toch iets horen van uw heil, uw Yeshua, uw Jezus Christus. En wij bidden, o God van alle genade, heft u ons het hoofd omhoog, zodat we mogen zien op wat bij u te vinden is. O dan raken we stil om ook anderen aan te wijzen die het op ons gemunt hebben. Maar dan is ons oog alleen op u gericht. En dan daalt u met uw genade, uw vrede, uw liefde in ons hart. En dan is er rust en stilte. Gedenk ons, o God, u weet wat we nodig hebben. Want u kent ons hart voor hart, ziel voor ziel. Met ons verleden, met ons heden. En we leggen het alles voor u neer. In al onze zonden, die zwarte rafelranden van ons leven. Maar Heere, wikkelt u daar dat rode koord van uw genade omheen, zodat we u vast blijven houden tot in eeuwigheid. Heere, gedenk zo uw gemeente. En dan bidden we ook voor elkaar, Heere. Dan bidden we voor Tini Kofferman van de Oslolaan 16, die aanstaande dinsdag geopereerd zal worden, waarin ook de kwalen geprobeerd weg te halen, waarin ook daarin, Heere, ook zij ook daarna nog een hele weg van bestraling nodig heeft. Maar ook de operatie, ga met haar mee, Heere. U kent haar moeite en haar zorgen. Maar mag ze toch zeggen, ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. Dan kan ze gaan, ook de weg van de operatie in. Heere, legt u uw vaderlijke hand op haar. En Heere, zo bidden wij ook voor Betty Nentjes van de Ranzel 50, die de afgelopen week het bericht kreeg een tumor in de maag te hebben, waarin nog gekeken wordt ook of het kwaadaardig is of niet. En ook gekeken wordt of het uitzaaiingen zijn, een behandeling, hoe dan ook. Heel veel dingen zijn nog niet duidelijk, Heere. Maar wilt u als die vurige muur om haar heen staan, samen met haar man en de kinderen, en allen die haar lief en dierbaar zijn, de kleinkinderen. Gedenk zo, o God. En wilt u ook haar troosten. Misschien ook met de woorden van vanmorgen. Waarin, Heere, we dat soms van elkaar nog niet weten. En toch deze week het moest. Dan bent u diegene die alles bestuurt. Wilt u het ook in haar hart leggen. De troostvolle gemeenschap van u de Heilige Geest haar doen ervaren, te midden van de storm die opsteekt. Heere, ontfermt u en wilt u wonderen doen op het gebed. En mag het alles ook meevallen. Wilt u ook daarin artsen leiden en wilt u haar genezing schenken. Heere, wij bidden, ontfermt u zich. Wij danken en bidden u ook, Heere, voor onze broeder Wilco Heijns. Heere, van de Lange Jacht 25 in Tollebeek, hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We danken u dat de operatie mocht slagen. En Heere, wij bidden hem ook verder herstel toe. Bij alle zorgen die er dan zijn om de gezondheid, mag hij zich overgeven in uw goddelijke hand. Wetend, Heere, u regeert, u leeft tot in eeuwigheid. En breng hem op uw tijd ook weer in uw huis, Heere. Dat hij ook weer mag dienen in uw koninkrijk. Geef zo uw zegen. Heren, we bidden ook voor Nanne Marten en Dickie Post van de Logger 15. En dan in het bijzonder ook voor hun adoptiezoontje Geert Dwight. Die TBC had. Of tenminste, daar werd voor gevreesd, Heren. Maar gelukkig, u bent een wonderdoend God. Het bleek geen TBC te zijn. Maar hij is nog wel herstellende van een zware griep. En wij danken u, Heren. Dat uiteindelijk ook die diagnose niet gesteld werd. Want anders zou het voor hem een hele lange weg geworden zijn. En nu, als u het geeft, mogen ze binnen enkele weken ook afreizen om hun kinderen op te halen. Heren, wij bidden, geef ze ook uw zegen daarin. Bij alles wat het met zich meebrengt en alles wat er ook al voor geweest is. Dan mogen ze toch ook weten van uw trouw en uw genade. Heren, geef zo alles wat nodig is. En wilt u geven dat ze ook straks hun kinderen in de armen mogen sluiten. Heren, wij dragen hen aan u op. En wij bidden, ga zo met ons. Dan bidden we ook voor de kerkraadsvergadering van aanstaande dinsdagavond. Heere, wilt u ook daarin leiden? We bidden dan ook in het bijzonder voor de broeders die aftredend zijn en die ook moeten beslissen, ook of zij zich opnieuw herkiesbaar zullen stellen. Wilt u ook daarin helpen en kracht geven en ondersteunen? O Heere, zo leggen we het alles in uw doorboorde handen. Wilt u ook daarin wijsheid en kracht geven? En mocht het zijn, Heere, dat ze toch in die vrijmoedigheid mogen zeggen, Heere, ik mag u dienen, hoe dan ook, bij alles wat erop tegenop komt, dat zo, Heere, ook daarin uw naam mag schitteren. We leggen elkaar in uw handen en bidden het van u, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen nog tot slot van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? En wat er verder volgt in Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.